Dennis Marcor aan de lijn. Goedemiddag.
Goedemiddag.
Je bent nog altijd, zou ik zeggen, bijna bewoner van Doel?
Ik woon nu vlak naast Doel in Oudendoel, een gehuchtje in het gebied daarom.
Is dat, eigenlijk ook bedreigd gebied?
Momenteel niet meer, maar oorspronkelijk, dus in die plannen met het Saaftingedok en alles wat daar omheen hing, was Oudendoel ook bedreigd, ja. Maar wel voor natuurcompensatiegebied.
Ja, ja. En, maar Doel zelf, ja, we kregen een bericht binnen van Doel 2020. Doel zelf was gered, 2018. Dat is denk ik ook voor een stuk, minister Weitz was het, die dat dan toch een beetje geholpen heeft om... om de kar daar, het schip daar te keren en dus het afbreken van Doel of het laten verdwijnen van Doel ongedaan te maken. Maar nu krijgen we bericht dat, dus, dat er toch wel een probleem is. Wat is er daar aan de hand?
Ja, dus inderdaad, in 2018 hadden we een overeenkomst met toenmalig minister Weitz, die toen verantwoordelijk was voor openbare werken, dat inderdaad Doel niet zou verdwijnen en dat er een soort van light versie van het Saaftingedok, een kleinere havenuitbreiding te zuiden van Doel zou komen. En we hadden dan eigenlijk het akkoord van ja, Doel kan blijven, de rest van het gebied wordt ook gevrijwaard. En zij kunnen die havenuitbreiding dan doen met nodig respect voor de omgeving en dergelijke. En dan werd er ook opgesteld dat voor Doel een toekomstplan, een toekomstvisie zou worden gemaakt. Het idee was dat het niet opnieuw dat dorp zou worden dat het ooit was, maar wel een woongemeenschap. En hoe dat dan zou evolueren, dat gingen we nog wel zien. Nu, we zijn 2 jaar verder en in die 2 jaar is eigenlijk alleen maar het proces voor Doel zelf is alleen maar geblokkeerd geworden. Dus er wordt niet gewerkt niet meer aan die studie. Die is in vorig jaar is die geschrapt. De garanties die ze ons gaven, zodat het gebied leefbaar zou blijven, die zijn ook niet gerespecteerd. En intussen is we natuurlijk vlijtig aan het verder werken aan dat dok. En in die mate, wij hadden ook geen hefboom in handen om dat af te dwingen. Dus zijn er een aantal groepen naar de Raad van State gegaan. De Doel 2020 zat daar niet bij. Het waren de erfgoedgemeenschap Doel en Polder. En de landbouwers hier van de streek, die vinden dat er niet genoeg garanties ook zijn voor de landbouw. En dat heeft dan de haven en de overheid opgevat als soort van ja, dan kunnen we aan de studie van Doel ook niet verder werken. Hè. Terwijl ja, ze kwamen hun afspraken al niet na. Dus ja, op zich zitten we precies een beetje in de loopgravenoorlog, waar dat we de jaren voor...
Sorry, ik heb het niet helemaal gevolgd. Je sprak over de Raad van State. De Raad van State had het oorspronkelijk plan, dacht ik, verworpen. En was er nog altijd een andere zaak die liep voor de Raad van State nadat er eigenlijk een akkoord gevonden was in 2018 om Doel te behouden?
Dus in 2018 hadden wij het akkoord gesloten en dat was in het kader van het complex project. Dat was opgestart voor die kleine havenuitbreiding waarover dat ik het had, waarbij dat ook actiegroepen en dergelijke betrokken waren. Nu, in 2019 bleek dat er eigenlijk niet tegemoet kwam aan dat akkoord. En dan zijn wij, toen dat plan was goedgekeurd, hè, dat complex project, dan de actiegroepen, erfgoedgemeenschap en landbouwers, zijn dan naar de Raad van State gegaan. Tegen dat plan. En dat is nu lopende momenteel.
Ja. Het doet me een beetje denken eigenlijk aan Oosterweel, waar dus dan in 2017 dan een akkoord was tussen... ja, burgers/actiegroepen enerzijds en de overheid anderzijds. En dat ze zich dan eigenlijk niet aan de zaak houden. In het Oosterweel-dossier is er een probleem dat eigenlijk de afspraken langs de kant van de overheid minder bindend zijn dan omgekeerd. Dus enerzijds kunnen ze met hun werken starten. En anderzijds was het meer van we gaan dingen onderzoeken. Is het hier ook zo? Of,
dat is zo. Hè. Dus we hadden een akkoord gesloten. En dan, vanaf het punt dat dan de plannen werden goedgekeurd, zijn we plots aan, nu gaan we Doel, de kwestie Doel, loskoppelen van de havenuitbreiding, terwijl dat eigenlijk dingen zijn die met elkaar vervlochten zijn, waardoor dat ze dan die havenuitbreiding zeg maar, op een sneller spoor zetten. Hè, dat moet direct gebeuren natuurlijk, want het is, 10 jaar geleden was het al dringend en nu is het dus ook nog altijd dringend, zeggen ze altijd. En Doel, ja, dat zien we dan wel. Dat hebben ze dus inderdaad losgekoppeld en daar gaan we dan onderzoeken en dat is allemaal een lange baan. En daarin merken we dat vooral het Antwerps havenbedrijf eigenlijk de sterkste stoorzender vormt. Die willen duidelijk niet dat er een doel ook nog maar iets positief kan gebeuren. En de reden dat ze daarvoor aanhalen is een soort van grobbendonk-scenario. Dat grobbendonk-scenario dat verwijst naar een binnenlandse terminal, een inlandwaartse containerterminal aan het Albertkanaal aan Grobbendonk. Ja. Die heeft moeten tijdens de nachten dan, niet overdag, maar 's nachts, hun activiteiten moeten stoppen omdat de buurbewoners daar last van ondervonden. En nu haalt de Antwerpse haven dat aan als argument om te zeggen, ja, doe licht zo dicht bij die terminal. We gaan daar geen mensen niet meer laten wonen, want het zou misschien die nieuwe terminal die activiteiten kunnen beperken.
En is dat niet terecht?
Volgens ons is dat helemaal niet terecht. Dus het is namelijk zo dat de huidige terminal ligt dichter bij doel dan die toekomstige terminal zal komen liggen. En momenteel, de situatie in doel is perfect leefbaar. Niemand is ooit naar de rechtbank getrokken om de leefsituatie in doel aan te klagen. En dat is ook niet wat dat wij voorstaan. Wij hebben altijd gezegd, doel kan in harmonie bestaan met die haven. En die buffer die dat daartussen ligt, een heel grote buffer tussen de haven en doel, die is meer dan voldoende om die overlast tegen te gaan. Er is eigenlijk maar één iets dat momenteel overlast bezorgt in doel, of ik zal zeggen twee dingen. Eén van de haven, dat is een soort van muur dat ze in de schelden hebben gezet en die planken die slaan soms tegen die wandplanken die slaan soms tegen die palen en dat zorgt soms voor geluidsoverlast. En het grootste probleem zijn de vandalen in doel. Ja. En de toeristen. Dus verder is er van de haven eigenlijk weinig overlast.
Ja, ik ben er toevallig een paar weken geleden gepasseerd en het was inderdaad afgesloten. Ik ben niet, ja, er zit daar een hek in staan en zo. Is dat om dat vandalisme te voorkomen?
Over welke hekken?
Well, ja, het was dan de baan eigenlijk die naar het... we kwamen vanuit de haven met de fiets en passeerden dan de baan die eigenlijk naar het centrum van Doel leidt, richting Schelde op. Dus, hè. En ja. Daar stond er, dat was afgesloten, kon je niet met de auto in.
Ah, oké. Ik zou niet weten wat daar een specifieke reden voor is. Sowieso, de toegang tot Doel is toegankelijk. Enkel in het weekend heb je daar een zinkpaal die je kunt openen met je identiteitskaart. Bedoeld om in het weekend en 's nachts de overlast te beperken.
Oké, voilà. Ja. Ja.
Maar je kunt wel degelijk tot aan doel geraken.
Ja. Nu, je hebt het over de haven. In het bericht wordt er gesproken van ja, de afspraken worden niet nagekomen. Oké, dat heb je al een beetje aangegeven. Wettelijk bestemming wordt ook niet gerespecteerd. Maar uiteindelijk, het is niet de haven die daar dingen doet. Wat gebeurt er nu eigenlijk? En wie is de actor concreet die zaken doet of laat gebeuren die niet goed zijn, volgens jullie?
Ja, het is zoals altijd redelijk complex gebeuren, maar momenteel de huizen zijn in beheer van de Vlaamse overheid. Maritieme Toegang, die beheerst de huizen in Doel nu. En zij samen met de maatschappij Linkerschelde-oever, het havenbedrijf op de Linkerschelde-oever dus, zij staan in voor het beheer en zij zijn momenteel nu een beetje stoorzenders. In heel het verhaal, er wordt eigenlijk geen enkel initiatief dat wordt aangebracht om nog maar iets positiefs te doen, wordt momenteel toegelaten, dat wordt allemaal tegengewerkt. Ik zal een voorbeeld geven, er is een atelier dat sinds 2017 in Doel is gevestigd dat boten wilt restaureren. En nu willen ze een terrein naast het atelier hebben voor een boot op te zetten en dat wordt dan niet toegelaten.
Dus maar dat is de Vlaamse overheid uiteindelijk die dat weigert? Of,
ja.
Ja, dus het is niet alleen een probleem bij het havenbestuur dat onder Antwerpen stad valt, maar dat is ook op Vlaams niveau een probleem.
Ja, op Vlaams niveau. Dus na Weitz heb je Lydia Peters nu als minister. Initieel hadden we daar weinig of geen contact mee, dat ging wel stroef. Intussen hebben we daar al wel goede contacten mee gehad, maar die merkt ook dat er vanuit de haven en vanuit andere kanalen toch wel krachten zijn die dat positief verhaal in Doel willen tegenwerken. En het is ook natuurlijk niet zomaar dat zij kunnen beslissen. Zij hebben het beheer wel, maar uiteindelijk zit de maatschappij Linkerschelde-oever daar ook nog voor iets tussen. En daar is dan het havenbedrijf Antwerpen hun zeggen natuurlijk.
Dus de maatschappij Linkers Scheldoever, die zei dat het onder Vlaamse bevoegdheid valt, maar de haven van Antwerpen heeft daar ook een aandeel in.
Ja, complex. Dus lokale overheden zitten daarin. Het havenbedrijf Antwerpen heeft daar een vertegenwoordiging in. En dan de Vlaamse overheid heeft daar een vertegenwoordiging in. Een soort intercommunale van overheden. Ja, oké.
Maar waarvan Vlaanderen dan de grootste is, veronderstel ik?
Ik dacht het havenbedrijf Antwerpen heeft daar de grootste vertegenwoordiging.
Oké, dus als de maatschappij van de Linkerscheldeoever dan zaken doet, is dat wel degelijk de hand van de haven dan die speelt.
Gedeeltelijk.
Ja. In het artikel is er ook sprake van zo'n taskforce. Ik citeer hier even. Een schimmig onderrondje van kabinetsmedewerkers, politici en havenbestuurders. Dat is in het persbericht van Doel 2020. Wat is dat precies? Ben je daarvan op de hoogte?
Ja, dus dan moet ik even het complex project schetsen. Nadat het Saaftingendok was geschorst en vernietigd voor de Raad van State kwam men met het nieuwe procedure, complex project. Waarbij dat men van in het begin iedereen wil betrekken bij het gebeuren, hè, daarvoor. Maar waren ze 10 jaar bezig aan een plan in achterkamertjes, op kabinetten en op administratief niveau. En dan kwamen ze naar de bevolking met de vraag, vind het goed? En dan zei iedereen nee. En dan zei ze, ja, pech, we hebben er 10 jaar aan gewerkt, we kunnen er niks meer aan veranderen. En dat complex project gaat eigenlijk verstrekt vanuit het idee van, we hebben een probleem. In dit geval was het dan, we hebben meer plaats nodig voor containertrafiek. En van in het begin bestuderen ze dat en vertrekken ze ook iedereen die dat wil, dus ook actiegroepen erbij. En dan hebben ze ook aan ons gevraagd, wil je daaraan deelnemen? Dat was in 2017, 18, 19 dan, dat zich heeft afgespeeld. En vanuit het dingen van, het is transparant, iedereen wordt betrokken, heel democratisch enzovoort. Maar nu die beslissing om dan die studie van Doel stop te zetten is dan genomen in een politieke taskforce waarbij dat dan alleen Vlaamse overheid, haven en lokale overheden zitten. Uh-huh. En die dat dan eigenlijk daarover gaan beslissen. Iets dat volgens ons niet strookt met heel die filosofie van in transparantie, in samenwerking, in overleg de dingen regelen.
Ja. Dus die toekomststudie waarvan sprake was, dat was in december 2019, geloof ik, ging dat starten. Dus door Omgeving, REST, Arcadis en de Universiteit van Antwerpen. En dan lees ik, dat is in mei 2020, na een halfjaartje, stilgelegd. Dat is door de Vlaamse regering dan, zowel gestart als gestopt.
Ja, de Vlaamse regering dan, de minister Peters, die heeft dat inderdaad stopgezet.
Oké, dus wel degelijk Lydia Peters. En wat was de opgegeven reden? We hebben haar niet gebeld erover.
Zij zei initieel van ja, dat er niet echt... De echte reden is inderdaad dat er naar de Raad van State is gegaan. En dat we zogezegd niet kunnen... dat er geen overleg kan zijn als we... Als er partijen zijn die naar de Raad van State gaan.
Ja, het is een soort represaille eigenlijk tegen het feit dat... er is één kant die zich niet aan de afspraak houdt, de andere kant gaat naar de Raad van State. En dan zegt de ene kant weer van, nu gaan wij ook die studie stoppen.
Ja, maar tegelijk was de communicatie dat het geen represaille was. Een goede verstaander weet dat wel.
Dus hoe moet het nu verder? Is de volgende stap dan de uitspraak van de Raad van State? En ondertussen gaat de overheid verder? Of wat kunnen we verwachten?
Wat dat voor ons een ideaal scenario zou zijn, is dat we terug uit die loopgraven komen, tot overleg kunnen komen, dat het havenbedrijf zich redelijk opstelt, dat de overheid, de andere overheden die betrokken zijn, dat die ook zich mee redelijk terug gaan opstellen, zoals dat 4 jaar geleden het geval was. En niet proberen terug die toekomst voor Doel te ondermijnen op alle mogelijke manieren, maar in alle redelijkheid met ons in gesprek gaan daarover. En dan denk ik dat we nog altijd tot een vergelijk kunnen komen. Dat akkoord in 2018 was een goed akkoord, als men zich daaraan wil houden. Maar de indruk is vooral dat, ik denk, het is moeilijk om oude gewoontes af te leren soms. En er waren een aantal jaren waarbij dat mensen zagen van, we moeten het op een andere manier doen, want anders blijven we sukkelen met die actiegroepen. En dat is eigenlijk na een paar jaar is dat goed gelukt naar ons aanvoelen. En we kwamen dan ook tot een goed plan dat voor iedereen werkte. Ja. Maar dan plots verviel men terug in die oude gewoontes en ik denk dat daar het probleem zit.
Ja, en hoe zit het eigenlijk met staan op één lijn allemaal aan de kant van dus de mensen van Doel enerzijds en aan de andere kant, ja, ik veronderstel dat er tijdens Ben Weitzens een beetje een soort manier van overleggen en dat je wel wist met wie je moest praten en zo. Het lijkt erop alsof dat nu met Lydia Peters verdwenen is. Klopt dat een beetje?
Ja, je hebt vaak een wissel van de wacht en dan heb je mensen die terug van nul worden betrokken bij het dossier en dat vergt soms aanpassing. Nu wat dat er op niveau van de Vlaamse regering ook gebeurt, dat komt daar soms ook tussen fietsen, de politieke rivaliteit denk ik daartussen. Mm-hmm. Het zijn allemaal dingen die meespelen. Maar gelijk ook de procesmanager, de taskforce-manager, dat was Freddy Aerts, die was eigenlijk de leidende kracht, de trekkende kracht achter heel het project. Die is sinds dit jaar dan ook op pensioen. Dus daar zit je ook met weer een wissel van de wacht.
Hij was een beetje de olie in de machine, bij wijze van spreken. En nu dat die weg is, loopt dat weer vast.
Ja, inderdaad. Ja. Dat is ook het aanvoelen dat wij hebben. Hij was op dat vlak, vonden wij toch onafhankelijk. Dat is de man die wel het deurgangdok heeft gebouwd, de hoofdingenieur van de Vlaamse overheid. Dus ook ja, niet per se een onbesproken blad, maar wij hadden wel altijd de indruk dat hij op een faire en redelijke manier dat je daarmee kon praten. En dat hij ook de dingen nam zoals ze zijn en ook durfde eerlijk zijn naar alle partijen toe.